Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Nog één afgang, nog één verloren topduel, nog één middag Ajax en nu zit het erop. Tot opluchting van velen mogen we wel zeggen, Ajax is de nummer 3 van Nederland en gaat de play-offs van de Europa League spelen. Dat is waar het onder de streep op neerkomt. Nog één keer praten we na in Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. De laatste van het seizoen. Want als Ajax met zomerstop gaat, dan gaan wij dat ook. En zodra Ajax terugkeert, zijn we ook weer terug. Ik zit hier in de Johan Cruijffzaal van het Parool met twee eminente Ajaxieden. Oer-Ajaxiet David Ent. Wat ontzettend leuk dat je weer eens bij ons bent, David.
Ja, wat mooi om er weer te zijn. Al is het onder droevige omstandigheden bijna. Maar we zeggen dat met een lach, want we kijken met opgewektheid toch weer naar de toekomst.
Zo is dat. En dat doet ook Thijs Zwageman van Ajax Showtime, Thijs. Goed dat jij er ook bent. Mijn naam is Menno Pot. En deze samenstelling hier aan tafel bij Brani voor deze podcast is niet geheel toevallig. Want met zijn drieën zijn wij de wedstrijdverslaggevers en auteurs van het Ajax Jaarboek. En dat Ajax Jaarboek komt er deze maand in de loop van juni komt dat er weer aan. Ook over slechte seizoenen moet er een Ajax jaarboek zijn. Dat gaat er ook nu komen. Wij hebben dat geschreven. We zijn bezig met de afronding daarvan. Dan is het leuk om eventjes op dat seizoen terug te blikken dat wij gedurende het seizoen helemaal beschreven hebben. Dat gaan we doen. En we geven Ajax jaarboeken weg. Als je naar Brani de podcast op Twitter gaat, dan zie je daar een bericht klaarstaan met een jaarboekfoto erbij. Retweet dat bericht. Zorg dat je ons volgt. En dan geven we aan de retweeters 2 jaarboeken weg. Daar moet je een klein beetje geduld voor hebben, want het is er dus nog niet. Het is in afronding, maar die paar weekjes geduld, die zullen lonen en dan komen ze naar je toe. Goed, dat zijn even de huishoudelijke mededelingen. En dan stel ik voor dat we toch maar beginnen bij die afschuwelijke Twente Ajax van gistermiddag. Speeldag 34 in de Eredivisie. Kun jij daar nou eens iets verstandigs over zeggen, Thijs?
Ja, ik ga mijn best doen. Nee, het woord afschuwelijk vatte denk ik wel samen. En het is in zoverre misschien ook wel symbolisch voor het seizoen dat Ajax natuurlijk heeft gekend. Maar ik vond met name de eerste 20 minuten waren echt verschrikkelijk. Waarin Ajax nauwelijks van eigen helft afkwam. Twente zette het centrale duo goed vast. Maar toch lager bij de backs en via middenveld wel kansen om juist als Twente hoog druk zet. Komen er elders op het veld ook ruimtes vrij natuurlijk. En daar wist Ajax totaal niet mee om te gaan met Roelie en Alvarez. Wat dat betreft echt als meest opvallende zwakke schakels. Heel erg slordig in de passing. En toen kwamen ze natuurlijk totaal niet in de wedstrijd. Wat dan opvallend is en ook totaal niet had verwacht, was dan dat de eerste en de beste wel goede aanval leverde direct een goal. Die was uitstekend uitgespeeld natuurlijk.
Tegen elke verhouding in.
Ja, absoluut. En toen eigenlijk tot de rust ook niet echt meer in de problemen gekomen. Maar tweede helft, als je zo begint, dan roep je het natuurlijk volledig over jezelf af. En toen heeft het eigenlijk ook geen moment meer ingezeten.
Ja.
Echt een wanvertoning. En je zag ook wel dat het laatste beetje lucht ook uit de fles was. Het is op bij Ajax.
Hoe kan zo'n ballonnetje zo leeglopen, David? Want het was toch een dag waarop Ajax met enige goede hoop naar Enschede ging. Tweede worden kon nog. En dan blijkt er eigenlijk helemaal geen urgentiebesef in te zitten.
Ja, dat is eigenlijk de grootste teleurstelling van zo'n wedstrijd. Dat je Ajax ziet dat eigenlijk zich makkelijk naar de slagbank laat leiden. Dat er geen persoonlijkheid in dat team zit, hè, als collectief, om er iets van te maken, om vol te gaan. Thijs zegt terecht, Twente had eerste 30 minuten een volledige overwicht omdat het druk zette. Dat is niet iets nieuws van FC Twente. Daar kan je je tegen wapenen. Dat denk ik ook. Ja, tactisch is het ook niet erg goed opgelost door Ajax. Het feit dat onze keeper Roelie zoveel balverlies had, ligt niet alleen aan hem, maar zeker ook aan de spelers die zich willen aanbieden. Het was een beetje apathisch. En ik denk dat ze zelf geschrokken zijn van de 1-0 voorsprong die ze namen. Je had geen enkel moment dat ze werkelijk de dominantie, de macht hadden over de materie van het voetbal. En die eerste 5 minuten van de tweede helft is eigenlijk een beetje symptomatisch voor hoe Ajax dit seizoen heeft beleefd.
Ja.
Met heel veel persoonlijke fouten, met heel weinig coherentie eigenlijk in het spel. Ik moet zeggen, Ajax heeft eigenlijk zijn identiteit dit seizoen, maar zeker ook in die laatste wedstrijd, niet laten zien. De echte identiteit van Ajax ligt ergens anders dan wat we hebben gezien.
Ja. Dat is een hele harde, maar verre conclusie. Symptomatisch voor het seizoen. Ik had zelf het gevoel, de bekerfinale en deze, die vatten het hele verhaal wel zo'n beetje ongeveer samen, hè? De onmacht, de frustratie, ook weer zichtbare frustratie bij dat team, omdat het niet wil werken, omdat het allemaal niet klopt. En dan na rust, binnen een minuut, terwijl je zelf de aftrap had.
20 seconden.
Een gelijkmaker.
22 seconden heb ik geklokt.
Ja, dat is onbevattelijk.
Ja, nou dat en ook vervolgens die 2-1 uit de vrije trap, waar 90% van het team uitstapt en één iemand blijft hangen, waardoor je buitenspel op hebt. Dat is ook weer exemplarisch voor het gebrek aan samenhang, inderdaad, zoals dat net hier werd geschetst. En dat hebben we bij Ajax natuurlijk al heel vaak gezien. Ook in het druk zetten, dat de ruimtes veel te groot worden. Of zoals David het noemt, in de opbouw, dat je elkaar gewoon niet helpt om door aanspeelbaar te worden. Dat is volgens mij zijn het jongens die wel allemaal goed met elkaar klikken, maar in het veld is daar gewoon veel te weinig iets van terug te zien.
Ja, ik denk dat het niet zo klikt, want anders zie je dat terug in het veld. Hè? En ik vind ook de leiding schiet ook tekort wanneer een team op deze manier het veld ingaat. Terwijl je weet wat de belangen zijn, wat de mogelijkheden zijn. Dan ga je volledig voor je kans. Dan moet je mentaal volledig bewapend zijn. En ik vond Ajax mentaal leeg.
Ja, alsof ze de illusie al op voorhand volledig voorbij waren.
En dat is natuurlijk heel kwalijk als je ziet wat er de afgelopen week ook allemaal bij PSV is gebeurd. Dat je tegen Utrecht gewoon een best wel redelijke wedstrijd hebt gespeeld.
Ja.
Dan zou je toch bloed moeten ruiken en met het laatste wat je nog in je hebt eruit persen om gewoon volle bak voor die tweede plaats te gaan. En dat is ontzettend kwalijk. Ja, valt niet uit te leggen, denk ik.
Ja, genoten van Vaclav Černý overigens.
Zonder dat hij heel erg uitblonk, maar hij had een paar hele bepalende acties. Er ging ook veel mis, maar dat is ook typerend voor zijn spel. Hij is een avontuurlijke voetballer. Een man met een fantastisch mooie linker. Ook een geweldige instelling. Mooie kop zit erop. En zonder helemaal foutloos te spelen was hij toch de uitblinker van deze wedstrijd. En ook, dat doet dan langzaam ook pijn, omdat je weet dat hij de oorsprong bij Ajax heeft gehad.
Ja. Ja.
Maar fijne speler, mooie, technisch begaafd, mooie linker. Alles wat je blij maakt als voetballiefhebber, dat zit wel in hem.
Ja, en ik vind het mooi om bij hem om te zien na die zware blessures, dat het ook is wel een beetje een ander type speler geworden. In de jeugd bij Ajax was het echt een flitsende, snelle buitenspeler die mannetjes opzocht en op snelheid passeerde. En nu is het toch meer een man die tussen de linies komt en ook wat snelheid heeft ingeboet, denk ik, door die blessures.
Ja.
Maar met zoveel technisch vernuft en creativiteit dat hij nog steeds wekelijks het verschil maakt eigenlijk bij Twente.
Volwassen voetballer geworden.
Ik ben benieuwd wat voor stap jij nog kan gaan zetten.
Ja. Volwassen voetballer en niet alleen op het veld hoor. Ik heb hem wel een paar keer ontmoet. Moet ook in de afgelopen jaren, ook afgelopen seizoen. En dan zie je, mede door zo'n zware blessure, waardoor je toch gaat twijfelen of het ooit nog wel goed komt, dat hij ook in zijn persoonlijkheid, in zijn mens zijn, steviger is geworden, aandacht heeft voor andere dingen dan alleen maar het voetbalspelletje. Dus mooie pluim voor Vaclav.
Volwassen mens, volwassen voetballer. Hey Thijs, derde plaats. Is die terecht? Is Ajax de derde ploeg van Nederland wat jou betreft?
Ik denk eigenlijk over een heel seizoen is een ranglijst uiteindelijk altijd wel terecht. Want het is niet...
Het cliché, maar het is waar.
Ja, het is niet dat je het één keer heeft tegengezeten. Daarbij wel natuurlijk aangetekend dat bijvoorbeeld PSV en Ajax elkaar niet heel veel hebben ontlopen. En dat ik bij PSV over een heel seizoen, dat is ook alle kanten opgeschoten. Heel wisselvallig. Zijn belangrijke spelers verloren. Dus het is, kijk, dat je onder Feyenoord zou eindigen dit seizoen, die gewoon een fantastisch jaar hebben gehad, dat zou nog misschien kunnen, maar PSV en ook uiteindelijk nog met het gat, volgens mij op 6 punten nu zelfs geëindigd van PSV, dat vind ik wel te veel. En ook gezien de verhoudingen onderling.
Ja.
Maar een derde plaats voor Ajax is wel terecht eindklassering.
Nee, ik zinspeel daar natuurlijk op, omdat ik dan denk, hè, om er nog maar een cliché tegen aan te gooien, kampioen word je tegen de kleintjes, ja. Maar Ajax heeft dit seizoen, vooral in de grote wedstrijden, ja, volledig niet thuisgegeven. En zo zou je eigenlijk ook nog kunnen betogen dat Ajax met een derde plaats niet eens mag mopperen. Want er is van de nummers 1, 2, 4 en 5, de rest van de top 5, is er geen enkel onderling duel gewonnen in de competitie. Zou dat ooit eerder gebeurd zijn?
Nou, ik heb die cijfers niet voorhanden. Maar gevoelsmatig zeg je nee, omdat je altijd wel Feyenoord een pak slaag heeft zo onderweg in een seizoen.
Ja.
Maar ik vind eigenlijk dat Ajax met die derde plaats 2 plaatsen boven het normale pijl staat. Weet je, als je kijkt naar hoe AZ heeft gepresteerd, ook in Europa, als je dat hele pakket kijkt, nou, goed degelijk seizoen. Zijn niet zo erg moedig, vind ik, in hun spel. Hè. Een beetje behoudend, maar hebben wel goed gepresteerd. Twente vond ik een van de meest aantrekkelijke ploegen. Hè. En dan kijk ik ook naar die coach. Dan denk ik, Ron Jans, wat een heerlijke coach om te hebben. Als boegbeeld ook en als leider van je club. Met Twente goed gepresteerd. Hebben natuurlijk hun dips gehad. Hebben veel minder mogelijkheden natuurlijk dan Ajax. Laten we niet eens over financieel hebben. Maar ook qua kwaliteit wat er op het veld staat. En toch zo fris en gretig als ze speelden tegen Ajax. Dat hebben ze heel vaak gedaan.
Ja.
En met een goede spelopvatting. Met ideeën van hoe je wil voetballen. Dat kwam er allemaal uit. En daarom denk ik eigenlijk dat Ajax voor mijn gevoelsmatig raken ze dezelfde bodem als in het jaar 2000 toen ze 5e werden.
Ja.
Helaas.
Ja, zo erg. Zo erg. Ja, zo erg was het. Ja, dat zat je natuurlijk dan ook af te vragen. Hè? Wat was nou eigenlijk, is dit nou het soort van slechtste seizoen ooit of zo, zoals sommige mensen zeggen? Ik vind persoonlijk van niet. Ik vond het in 99 en 2000 nog wel een stukje ernstiger met een 6e en een 5e plaats. En eigenlijk niet thuisgeven in de UEFA Cup en een traumatisch eeuwfeest en wat er allemaal maar niet bij kwam. En misschien dat het voetbal in de Frank de Boer jaren zo rond 2015 ook wel slechter was dan het nu is. Maar toen had Ajax natuurlijk veel minder mogelijkheden en veel minder geld op de bank om iets goeds neer te zetten. Toen zat de hand structureel op de knip, waar die knip nu wijd open stond. Dus als je het afzet van, nou ja, hè, de mogelijkheden, wat Ajax in als financiële mogelijkheden had en wat het uiteindelijk geworden is. Het verschil daartussen is misschien wel nooit zo groot geweest, denk je dan?
Ja, ben ik met je eens. En het pijnlijke is, weet je kan wel eens een sportief heel matig seizoen hebben. Maar het viel ook samen met een teloorgang op andere gebieden. Van wat Ajax verondersteld te zijn, wat ze willen zijn, pretendeert te zijn. Een club met een bepaalde allure, met status, met eer ook, met trots. Waar je een voortrekkersrol speelt in voetballand. Op meerdere gebieden dan alleen maar voetbaltechnisch. Dat heeft ook behoorlijk onder druk gestaan in dit seizoen. En dat doet...
Noem even de pijnlijke voorbeelden als je wil.
Nou ja, we hebben diverse blunders gezien. Hè? De manier waarop Blind is weggegaan. Dat vind ik uitermate pijnlijk, hè? Dat hij vertrekt is één ding, maar de manier waarop is punt 2. Ja, en dan komt er het verhaal van Bogarde naar voren, hoe dat ook is gegaan. Ook weinig, in elk geval niet stijlvol. Er waren veel excessen op het veld. Ja, dat vind ik absoluut niet des Ajax. Daar is nu in de media relatief weinig aandacht aan besteed. Maar de factor sportiviteit, het weten te verliezen, Dat stond zwaar onder druk. Ik heb eigenlijk zelden zo agressief, zo vals zien spelen met Schwalbes, met rolpartij, met het aansmeren van gele kaarten. Dat hoort niet bij Ajax. Wij moeten dat ook zonder kunnen doen. En ik ga er even op door, want ik heb natuurlijk van dichtbij de periode Louis van Gaal meegemaakt. En die benadrukte dat hij het geen schande vond om de Fair Play Cup te winnen. Daar werd wat lacherig over gedaan, Fair Play Cup of wat dan ook. Nee, zegt hij, want op die manier hebben wij laten wij onze klasse zien. En dat wordt terugbetaald op een gegeven ogenblik. Als je wel sportief kan zijn, op die manier kunt winnen, ben je een grotere winnaar dan op een andere manier. En het heeft ook effect, want je kan trotser zijn op jezelf wanneer je het op die manier doet. Helemaal niets van gezien. Als ik nou aan het eind van dit seizoen ook nog eens kijk naar hoe ze zijn omgegaan met het al dan niet huldigen van de Ajax-vrouwen. Er was dus van binnenuit helemaal niet iets gepland om ze de eer te geven die ze verdienen. Ja, en dat het bijna werd ondergesneeuwd onder een soort van argument. Ja, maar we maken een matig seizoen door. Dan denk ik, keer het om. Maak iets positiefs van iets moois. En dat, het zijn maar een paar voorbeelden, maar ik denk dat Ajax aan de leiding, aan de top, echt behoefte heeft aan een grote introspectie. Van wat is er allemaal dit seizoen gebeurd? Er zijn zoveel steken gevallen, ja, waarvoor uiteindelijk de directie verantwoordelijk is.
Ja. Gaat die introspectie er komen?
Ja, dat is de grote vraag die ik niet kan beantwoorden, maar waarvan je hoopt en dat je ook hoopt dat de mensen die redelijk onafhankelijk zijn, die introspectie doen. Want als dat wordt gedaan door de mensen die zeg maar gefaald hebben op bepaalde momenten, dan heb je al gauw de kans dat het met de mantel de liefde wordt bedekt.
Ja, ja.
Als ik jou zo hoor, is dan de positie van Van der Sar nog houdbaar in jouw ogen?
Nou, ik vind wel dat er grote vraagtekens bij kunnen komen. Kijk, hij is uiteindelijk de verantwoordelijke man. Hij heeft 10 jaar lang de kans gehad om echt een directeur te zijn. En er zijn toch op bepaalde momenten zijn er dingen heel erg fout gegaan. En ja, ik gun niemand een vertrek of wat dan ook. Maar je moet wel consequenties kunnen trekken uit bepaalde acties. En ik hoop dat dat in elk geval gebeurt. En op welke manier dat gebeurt, dat is een tweede. Maar Ajax kan niet zo doorgaan op deze manier. Het is heel erg duidelijk dat de commercie eigenlijk bovenaan staat. Weet je, een ander voorbeeldje waarvan ik denk teleurgang van wat Ajax is. Ik lees voor de wedstrijd van gisteren dat ze eigenlijk in het witte nieuwe uitshirt zouden spelen.
Dat is ook een verhaal.
Dat hebben ze dan een beetje een traditie gemaakt. En dat zien ze vanaf, want het zou zomaar kunnen zijn dat we deze wedstrijd gaan verliezen tegen Twente. En dan krijgt dat witte shirt een negatieve lading.
Ja, ja.
Dat Ajax ervan uitgaat dat je misschien kunt verliezen, dat is al niet des Ajax. Weet je, laat je trots, laat je brani spreken in dit geval. En dat gebeurt dus helemaal niet.
Ja.
Ja, dat wijkt zo af van wat de werkelijke Ajax-waarden en normen zijn. En die liggen ook een beetje niet in het arrogante, maar wel het zelfbewuste. En als dat allemaal de grabbel wordt gegooid, dan verliest de club zijn identiteit.
Een grote club kan ook groot verliezen. En kan dan waardig reageren. En dat hoeft niet altijd te eindigen in een lelijk, ordinair opstootje op het veld, zoals dat tot nu toe bij bijna elk topduel van Ajax gebeurde. Hè? Tegen PSV, tegen Feyenoord. Het was bijna altijd smoordend. En Union Berlin ook, de Europese uitschakeling.
Ja, daar begon het eigenlijk mee. En dan ontbreekt op zulke momenten dus de stem van bovenaf, hè, van een directie die zegt,
dit kan
weet je, als de trainer dat niet in de hand heeft, wat ook al een slecht ding is. Als de trainer dat niet in de hand heeft bij zijn team, dan moet er van bovenaf worden gezegd, jongens, dit zijn wij niet. Dit hoort niet bij onze club. Wij grijpen in. Ik heb er niets van gehoord.
Nee, nee. Daar zijn we eventjes 2 seconden stil op. Zo is het helemaal. Om er eventjes dat recente discussiepunt erbij te halen, Thijs. Wat had Ajax moeten doen met die huldiging van de Ajax-vrouwen die ze natuurlijk verdienden en waarvoor de club zich natuurlijk sterker had moeten maken? Maar hoe had het wel gemoeten?
Ja, uiteindelijk begreep ik ook wel dat er verhalen vanuit de gemeente waren die daar niet volledig mee instemden. Maar dan kan je ook wel je vraagtekens bijzetten naar hoe ver van tevoren heeft Ajax dat gepland. Heeft dat overleg daadwerkelijk plaatsgevonden? Uiteindelijk denk ik dat je toch het als één club zou moeten zien. En dat ondanks dat de mannen dan een slecht seizoen hebben, dat je nog steeds wel de vrouwen die wel goed presteren in het zonnetje kan zetten. En of je dat dan op de toekomst had gedaan op het Museumplein. Dat is dan nog genuanceerd, maar ze hadden zeker wel de huldiging moeten krijgen die zij verdienden op basis van ook gewoon sportieve prestaties.
Ja.
Dus ja, het is een iets genuanceerder verhaal dan dat Ajax er daadwerkelijk niks mee wilde doen. Die berichten zijn ook wel naar buiten gekomen. Maar het is natuurlijk wel, zeker in de opsomming, zoals David hem net mooi maakt, is dat toch wel pijnlijk in zo'n heel jaar wat er allemaal gebeurd is.
Mag ik een bal opwerpen? Ik zat erover te denken. En ik dacht, kijk, als er nou een akelig leeg Leidseplein dreigt, omdat het inmiddels een paar weken geleden is en je denkt, ja, dat wordt een beetje een trieste boel. Dat kun je op zich betogen. Maar wat ik me afvroeg is, waarom werd er tijdens Ajax FC Utrecht niks gedaan? In dat volle stadion voor 50.000 man, laat ze daar met een
in de rustige ronde lopen.
Bij wijze van spreken op de platte kar het veld rondgaan. Ja. Doe daar een huldiging, zodat iedere seizoenkaarthouder van Ajax daar deelgenoot van is en ziet dat daar iets groots gepresteerd is.
Menno, vanuit de directie was er geen enkel plan. Weet je, je weet dat ze kampioen zijn geworden. He, dat is op het laatst gebeurd. De laatste wedstrijd moesten ze winnen. Maar daar kon je eigenlijk mee rekening houden dat die wedstrijd tegen PEC Zwolle werd gewonnen.
Ja.
Er is geen plan geweest om die meiden op een deugdelijke manier in het zonnetje te zetten.
Dat is het kwalijke.
Je hebt tal van mogelijkheden. Hè, en wanneer er dan een voorzet komt van de vereniging en je komt met de opmerking van, ja, weet je, het is niet het goede moment en al die zaken, dan ga je voorbij aan het belang van je club. Want deze meiden, die vertegenwoordigen ook Ajax. Dat is ook Ajax.
Ja.
En dat gedachtegoed, dat mag best wel eens dieper indalen bij de club dan dat het een aanhangsel is. Want zo voelen die meiden dat nu. Die vinden dat een schoffering eigenlijk van hun prestatie, dat er dus niet vanuit de club een deugdelijke manier is om ze te huldigen.
Precies.
Dat het moet gaan afhangen van wel of niet het stadsbestuur en daarop reageren. Het is reactief in plaats van actief bezig zijn met een hele belangrijke groep in je club.
En dat is het kwalijke. Dat is het kwalijke. Dat reactieve. Dat niet, niet iets bedenken. Want kijk, als je een verhaal hebt, daar kan ik me nog iets bij indenken. Ik zat bijvoorbeeld zelf te denken, er kan ook een veiligheidsaspect meegespeeld hebben. Dat je denkt, als je die vrouwenhuldiging op het Leidseplein doet, op Pinkstermaandag, een paar weken na het binnenhalen van de titel, dan komen er misschien niet zoveel aanhangers van het vrouwenelftal. Maar het risico bestaat dat er wel boze Ajax 1-fans komen. Die komen protesteren tegen de directie. Dan wordt het niet leuk. Misschien dat je daar gedachten over hebt. Maar het gaat erom dat je een gedachte hebt en dat je uitlegt in de juiste woorden wat die gedachte is. En op dat vlak is Ajax zo afschuwelijk tekortgeschoten dit seizoen in talloze diverse gevallen.
Vlakken.
Ja, David zonder die gevallen net op.
Ja, ik heb nog één ding ook met die vrouwen. In de slipstream van het niet huldigen. Ze spelen nu vanmiddag om 14:30 spelen ze de finale Eredivisie Cup. Dus een aanhangsel toernooi. Maar goed, dat is ook belangrijk. Ze spelen tegen de grote concurrenten FC Twente. En wat blijkt, ze kunnen niet op het hoofdveld spelen, want het terrein ligt eruit. Dus ook dat is bijna een minachting van de competitie van de vrouwen, dat ze nu op veld B moeten spelen met veel minder capaciteit, veel minder faciliteiten, in plaats van dat ze op het hoofdveld, op de toekomst, waar ze altijd een wedstrijd spelen, kunnen spelen. Ook daaruit blijkt dat ze het, zeg maar, een ondergeschoven element vinden.
Ja.
En ja. Dat doet mij echt heel erg veel pijn.
Mij ook. Ik kan het niet anders uitdrukken. Laten we even het roer omgooien en naar de toekomst gaan kijken, jongens. Want dit naargeestige seizoen in alle denkbare opzichten zit erop. Deze week werd de eerste nieuwkomer voor het volgende seizoen gepresenteerd. En dat was dan ook meteen het eerste zichtbare wapenfeit van Sven Mislintat, de technisch directeur. Branko van de Bomen komt Ajax versterken. Een free transfer, zoals dat heet. Hè. Er is geen geld mee gemoeid. Hij is 27, speelde bij Toulouse, heeft het daar goed gedaan. En heeft een Ajax verleden. Ken jij hem een beetje als voetballer, Thijs?
Ja, zeker wel. Hij heeft inderdaad tot 2014 dus zelf bij Ajax gespeeld, tot aan jong Ajax. En vervolgens via FC Eindhoven, de Graafschap, een best wel aparte carrière eigenlijk gehad naar het tweede niveau van Frankrijk, met Toulouse gepromoveerd. En dit jaar in de Ligue 1 daar erg goed gedaan. Ik denk dat eigenlijk voor iedereen kwam die transfervrije aanwinst wel echt uit de lucht vallen. Niemand, er waren geen geruchten. Het speelde eigenlijk
aankomen, nee.
Niet echt in de media. Maar ik denk, ja, no-brainer als je hem met zulke statistieken en die speelstijl. Het is echt een spelmaker op het middenveld met een fantastische traptechniek. Maar misschien een beetje in de geest van Schöne, die ooit transfervrij overkwam van NEC.
Ja.
Ik denk ook niet dat Van de Bomen per se voor de eerste elf gaat.
Schöne was toch 2 ton of zoiets nog, dacht ik toch?
Ja, transfervrij dacht ik.
Ja? Maar goed,
in ieder geval een beetje zo'n type ook, die op 6 en 8 wel multi-inzetbaar is. Dus ook een man die als je het in de league aan kan, dan kan je het ook op eredivisieniveau. Daar ben ik wel van overtuigd. De vraag in hoeverre hij Ajax daadwerkelijk beter gaat maken, is wel een terechte om te stellen. Maar als je met hem bijvoorbeeld het gat kan opvangen, gedeeltelijk, wat Grealic waarschijnlijk gaat laten, en iets meer voetballende kwaliteiten dan Alvarez bijvoorbeeld op die positie, kan dat in de eredivisie heel goed van pas komen. En het is wel iemand die zich heel knap ontwikkeld heeft vanaf dus KKD-niveau tot de Franse competitie.
Ja.
En dat is dan misschien ook wel een ontwikkeling die zich nog de komende jaren kan doorzetten. Hij heeft nog wel de leeftijd om ook nog beter te worden.
Vind jij het een aanwinst, David?
Ik moet het zien. Het is een speler die ik wel redelijk goed ken, ook vanuit de Ajax-jeugd natuurlijk. En daar kwam hij inderdaad net iets te kort om aan te sluiten bij de jongens die overgingen naar het eerste elftal. Daarna heeft hij die stappen in de redelijke schaduw gemaakt. En ik heb hem ook daar wel zien spelen. Hij heeft volgens mij ook nog bij Heerenveen een balletje getrapt. En ik vind hem een latent heel goede speler. Technisch vrij vaardig. Die traptechniek, dat is een etiketje. Dat is een stempel van hem. Dat is heel goed. Hij is alleen niet heel erg explosief. En dat kan zich gaan wreken op het hoogste niveau. En Ajax is natuurlijk altijd een andere planeet waar je ook vandaan komt. En daar is het misschien goed dat hij Ajax een beetje kent van binnenuit. Maar een garantie is het niet. Wel potentie en interessant om te kijken wat dat wordt.
Ja, en je kunt je er niet echt een buil aan vallen als club, omdat hij gratis komt.
Nou, daarom inderdaad, ja.
Ja.
Ja, dan gaan we toch misschien weer terug naar de tijd dat we geen geld hadden en inventief moeten zijn. En laat dit dan maar een inventieve actie zijn. En dan gaan we terug naar de wortels.
Punt is natuurlijk dat Ajax wel degelijk geld heeft op dit moment in de tijd. En dat er ook tot nu toe eigenlijk door financieel analisten vanuit is gegaan dat Ajax niet de hand op de knip zal houden deze zomer. Maar dat Ajax door zal pakken financieel. Omdat het ook natuurlijk komend seizoen erg belangrijk is om in ieder geval tweede te worden en je te plaatsen voor die nog veel lucratiever wordende Champions League. Dus dat moet eigenlijk komend seizoen. Dus aankopen voor geld en waarschijnlijk veel geld gaan er ook nog komen, mogen we aannemen.
Zeker als je ook nog ervan uitgaat dat Kudus en Alvarez natuurlijk voor toch ook wel een flinke som zullen vertrekken.
Ja.
En daarbij moet Ajax zich ook gewoon versterken. We hebben het hier ook in de podcast al vaak gehad over de samenstelling van de selectie en de ontbrekende balans daarin. Ja, dat houdt in dat je zeker 3 à 4... basisspelers moet gaan halen. Heel simpel. En dat zullen ook jongens met karakter moeten zijn die voortrekkersrol op zich kunnen nemen. Die bijvoorbeeld Martinez en Taliafico hebben gelaten en die dit seizoen eigenlijk door niemand is ingevuld. Want dat waren ook wel jongens die anderen terecht wezen en die misschien in opstootjes en zo ook soms wel voorop gingen. Ja. Maar ook wel in het veld konden laten zien wanneer het genoeg was. En zowel voetballend als dus in het mentale aspect daar echt leiders in waren. En die karakters heb je dit seizoen natuurlijk enorm gemist. Dus daar zal Ajax naar op zoek moeten. En dat is misschien nog wel moeilijker te scouten dan voetballende kwaliteiten. Want dat is vrij duidelijk natuurlijk. Maar die karakters en die samenstelling daarin, dat wordt cruciaal om je te kunnen herpakken komend seizoen. Ja.
Namen gaan noemen heeft niet zoveel zin, denk ik. Hè. We horen ze ook eigenlijk nog helemaal niet zoveel. Ja,
maar het is misschien ook een beetje kandidaten. De werkwijze van Mislintat is. Wat, ja. wat eigenlijk wel hoopvol stemt.
Dat zou heel goed zijn als die dat allemaal lekker onder de pet houdt. In ieder geval, een grote aankoop die overweegt om naar Ajax te komen, die zal willen weten wie zijn trainer wordt. Dat weten ze op dit moment nog niet. In ieder geval de buitenwacht niet. Wat zijn jouw gedachten over die toestand, David?
Ik denk dat we mogen John Heitinga prijzen dat hij het heeft overgenomen. Ik denk ook dat de directie misschien heeft gedacht, nou, als we John nemen, in plaats van bijvoorbeeld Michael Reiziger, die werd gepasseerd misschien in dat gedachtegoed, hebben we een jongen die in ieder geval populair is en daardoor minder kwetsbaar als trainer wanneer de resultaten tegenvallen. Ik denk dat John eigenlijk nog niet toe was aan de job die uitermate zwaar is. Trainer, coach zijn van Ajax, dat is een hell of a job. Bob Harms, zaliger, die zei, zodra je trainer van Ajax bent geworden, waan je in het paradijs. Een dag later weet je dat je in de hel bent beland. En zo is het ook, want het is een uitermate complexe job. Het is niet alleen maar zorgen dat die trainingen goed verzorgd zijn, dat je tactisch redelijk op elkaar bent afgestemd, dat je goede spelers hebt. Nee, je moet natuurlijk een manager zijn van een enorme groep van mensen. Je moet veel meer in je mars hebben dan alleen het trainerschap. Ik denk dat ervaring een hele grote en een heel belangrijke factor is binnen het trainer zijn van Ajax. En dat ze zo'n man moeten hebben. En dan kan Heidinga, zeg maar in de assistentenrol, kan verder het vak leren. Ja. Hè? Het werkelijk, want je moet een
jij
vakman
kent hem,
zijn.
Jij kent hem een beetje. Vindt hij dat acceptabel om iemands assistent te worden?
Ik denk dat John wel een bepaalde trots heeft. waardoor, en die misschien wel enigszins geraakt wordt wanneer hij niet wordt doorgezet als hoofdtrainer voor het volgende seizoen. Maar dat hij ook wel slim genoeg is om te denken, ja, misschien is dit toch wel een wijze stap om verder te gaan. Het is een geweldige ervaring voor hemzelf geweest. Ik heb Ajax niet veel beter zien voetballen dan onder Schreuder, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Ik heb geen nieuw denker gezien in Heidinga wat betreft het voetbal wat werd gespeeld. Het was voorspelbaarder dan ooit in het afgelopen seizoen. Niet alleen onder Heidinga natuurlijk. En ik denk dat de beste rol voor hem zou zijn. Ik heb zelf de hoop dat ooit het Hedwiges Maduro bijvoorbeeld daar wel gaat staan.
Ja,
ik denk dat die een man is met veel inhoud. Met een grote mate van intelligentie. Hij kan zich goed verwoorden. Heeft duidelijke dingen gedaan. Ook bij Almere City. Al is dat misschien een beetje op de achtergrond voor veel mensen. Maar dat zou ik misschien niet nu meteen, maar wel in de toekomst een hele goede man vinden. Maar op dit ogenblik denk ik dat Ajax behoefte heeft aan een doorgewinterde trainer die het klappen van de zweep kent. En ook een beetje weet te denken in de Ajax-stijl. En dat is eigenlijk hetzelfde als met het aankopen van nieuwe spelers. Je kan spelers van gewisse klasse kan je aantrekken, maar ze moeten wel passen in de manier van voetballen die je wil gaan etaleren. En dat is de grote crux. Want je kan een hele lading spelers kopen met dat vele geld, maar ze moeten wel passen in jouw manier van voetballen. En dat is voor een technisch directeur de grote vraag. En die vraag stel ik ook een beetje bij Mislintat, want hij kan zijn sporen hebben verdiend. Maar het gaat erom dat hij zich kan verplaatsen in wat Ajax wil. Hoe Ajax wil voetballen.
En wat Ajax is.
Ja.
Ja, Thijs, heb jij namen in je hoofd?
Nou ja, de meest voor de hand liggende naam in mijn optiek is toch gewoon die van Peter Bos. En,
hij is opgehouden met publiekelijk solliciteren.
Ja, dat heeft hij 1 week gedaan volgens mij. Heeft hij overal aangeschoven. En ik denk uiteindelijk ook dat, ik heb ook het gevoel dat Ajax niet door wil met Heitinga als hoofdtrainer. Want als ze dat daadwerkelijk hadden gewild, dan kan ik echt geen reden bedenken om dat niet al eerder te communiceren, om gewoon die duidelijkheid te verschaffen.
Precies, ja.
En dan kan je ook niet gaan afwachten van, stel dat Ajax dan gisteren wel tweede was geworden, dat ze dan wel met hem door zouden gaan.
Het is toch ook al alleen al waanzin dat het daarvan af zou hangen.
Precies, daar moet je doorheen prikken. En zoals gezegd, we hebben dit niet een grote progressie gezien ten opzichte van Schreuder. Daarbij wordt dan vaak gezegd, ja, het is niet zijn selectie en hij heeft geen voorbereiding gehad. Maar ik denk wat mensen daarbij ook wel vergeten is dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de jaren onder Ten Hag, waar Ajax elke keer tot laat in het seizoen Europees speelde, ja, dan stond de trainingsweek in het teken van herstellen. En nu had hij gaat toch elke keer van weekend tot weekend gewoon een volledige trainingsweek waarin je echt wel na 1-2 maanden zichtbare progressie mag verwachten. En dat hebben we ook gewoon te weinig gezien.
Ja.
Daarbij denk ik wel dat ook de verhalen die je al van hem hoorde, vanuit de jeugd en bij jong Ajax, dat hij wel een people manager is die jongens kan raken, die op de juiste momenten spelers weet te triggeren. Hij kan een armpje eromheen gooien of jongens ook wel motiveren, een keer aan de kant zetten. Daarmee spelen, zeg maar. Dat spel beheerst hij wel goed. In hoeverre hij tactisch nu als eindverantwoordelijke al goed genoeg is, dat denk ik eigenlijk niet. Dus ik denk dat hij ook wel zal hebben gekeken naar bijvoorbeeld Van Bommel en Van Nistelrooy, die ook als jonge trainers toch best wel beschadigd zijn begonnen. Of Dirk Kuyt, om maar iemand te noemen.
Ja.
En dat zal hij ook denk ik mee moeten nemen. En ja, het zou voor hem niet slecht zijn om 1-2 jaar nog als assistent trainer te blijven. En dan in die schaduw zich te ontwikkelen. En het dan daarna wellicht nog een keer te proberen.
Ja, gaan kijken hoe dat loopt. Hey, laten we eens over het jaarboek praten, jongens. We hebben dit seizoen nu zo'n beetje hier al een klein beetje geduid en ingekleurd. David, waarom moet er eigenlijk een jaarboek komen over zo'n baggerseizoen?
Ja, weet je, je mag de geschiedenis nooit geweld aan doen. En weet je, als het minder gaat, dan zit er eigenlijk veel meer verhaal nog in een boek. Hè? Zeker in een jaarboek, dan wanneer de een herhaling van successen is. Die successen, dat is allemaal mooi en de glorie, dat is fijn. Maar er zit veel meer inhoud in een seizoen waar zoveel zaken misgaan. En dat wil je natuurlijk niet missen. Wanneer je die hele rij, al die rode banden naast elkaar zijn, kan je niet één seizoen missen omdat het toevallig wat minder was. Juist dit seizoen gaat beklijven door de aard die het heeft meegenomen. Dus ja, bij uitstek geschikt voor een jaarboek.
Nou, dat was ook van mij natuurlijk de ultieme advocaat van de duivelvraag. Want uiteraard moet een doorlopende kroniek ook een minder seizoen beslaan. Vanwege de boeiende verhalen die er vallen op te tekenen. Het ontslag van Schreuder dat niet in november kwam, maar pas na de winterstop. Het vertrek van Daley Blind. Alles wat erbij kwam kijken. En laten we ook niet vergeten die eerste weken van het seizoen. Als je die terugleest, ja. De wedstrijdverslagen die we toen hebben gemaakt.
Waarin
eigenlijk iedereen euforisch was. De 6-1 tegen FC Groningen, waarin Anthony voor de laatste keer schitterde. De 4-0 tegen Rangers en daaromheen overwinningen.
Voelt
ook
lang geleden al. Hè?
Tegen Heerenveen en Cambuur van hele ruime cijfers.
Ja.
Toen dacht iedereen, dit wordt top. De beste seizoenstart in een hele lange tijd. En Ajax leek ook in de Champions League erg competitive te zijn. En toen kantelde het ineens. Eigenlijk na Liverpool uit, hè?
Ja, dat was een... ook niet alleen door de uitslag. Hè, want je kan zo'n wedstrijd verliezen. En dan is 2 van Liverpool
op
verliezen.
Op papier was dat niet weet je,
is dat allemaal niet zo. Maar de manier waarop dat gebeurde, Ajax was opeens heel kwetsbaar. Toonde niet de veerkracht en ook de lef niet om op Anfield Road iets extra's te betekenen. En daarna ging dat stap voor stap verder naar beneden, met als absoluut dieptepunt natuurlijk. Ik ben er ook weer bij geweest. Ajax tegen Napoli, waar een totale masterclass modern voetbal werd geserveerd, maar niet door Ajax, maar door de Italianen. En ja, ik denk dat dat ook een enorme doffe dreun, een echte mentale klap is geweest voor het team, voor de club. Realiseren dat je niet meer bij die absolute top hoort.
Ja, ja. En dat zag je eigenlijk bij Liverpool uit al, ja. Dat Ajax daar ineens in de overlevingsstand gedwongen werd.
Ja.
En moest hopen dat het goed kwam in plaats van daar serieus partij te bieden.
Ja, alleen denk ik dan ook nog wel, volgens mij Blind 10 minuten voor tijd, die een grote kopkans kreeg. Die hem voor hetzelfde geld kopte hem daar binnen. En het is niet gek om aan het begin van je Champions League seizoen zo'n lastige uitwedstrijd natuurlijk te spelen. Die wedstrijden zijn er in de succesjaren onder Ten Hag ook vaak zat geweest. Waar Ajax dan soms ook wel fortuinlijk toch met een goed resultaat terugkeerde. Maar ik denk absoluut dat Napoli is het grote kantelpunt geweest. En ja, vooral na de rust vond ik daar eigenlijk hoe je was echt schrikbarend. Hoe het elftal uit elkaar viel.
Heel
het stadion
erg.
Half leeg liep. Die beelden staan echt nog wel helder op mijn netvlies. Zoiets heb je nog nooit van Ajax eigenlijk gezien in de Champions League. En ja, voor de hele wereld sta je dan eigenlijk ten schande natuurlijk. Want dit soort uitslagen zijn ook niet normaal. Maar vooral die manier en ook interviews na afloop, totale verdeeldheid. Ik weet nog Timber en Bergwijn die dan niet achter uitspraken van Schreuder stonden en zo. Dat je echt dacht, toen niet scheuren, maar echt barsten werden er toen zichtbaar.
Ja.
En dat is niet meer goed gekomen.
Het mooie aan een jaarboek is natuurlijk dat het verslaggeving in real time is. Het is niet achteraf geschreven, maar je schrijft het along the way. Vergeef me de Engelse uitdrukkingen daarvoor. En dan zie je dus ook Wat jij zegt, zo'n kopbal, zo'n enorme kopkans van Daley Blind in Liverpool. Als hij die erin knikt, win je daar met 1-2. Mm-hmm. Zoiets vergelijkbaars kun je ook zeggen over de klassieker in de Arena. Die kans voor Kudus vlak voor tijd, waar het 3-2 voor Ajax kan worden in plaats van 2-3 voor Feyenoord. Dus zo'n jaarboek geeft ook een vorm van een merkwaardig soort nuance weer. Dat je de momenten ziet waarop het kwartje toch anders had kunnen vallen, ondanks de hele grimmige teneur van het totaal. En het zijn merkwaardige dingen die je dan vergeet over 10 jaar. En juist daarom is zo'n jaarboek waardevol. Dat je over 10 jaar het uit de kast trekt en ineens weer ziet van, oh ja, verrek zo. Ja.
Ik denk dat in het jaarboek ook de glijpartij van Wijndal in de goot achter het doel.
Ja.
En dat kan je dan weer omzetten naar symboliek. Die opeens verdween uit beeld en strompelend terugkwam in die Champions League wedstrijd.
Ja. Ja, het zijn typerende momenten uit een verloren seizoen. En dan denk je, is dit dan een incidentje geweest? Of het begin van een langere periode van tegenspoed?
Ja, dat zal komende zomer zal daarin cruciaal zijn.
Maar wat denk je, Thijs?
Ik denk eigenlijk dat het toch wel een incidentje is geweest. Omdat met de middelen die Ajax heeft, zou het onacceptabel zijn om dat over een langere periode zo te presteren. Daarbij dus wel hopend op een nieuwe, meer ervaren hoofdtrainer. En 3-4 echt gerichte aankopen die meerwaardes moeten blijken. Ja. Want
Misselin Tat moet een voltreffer blijken. Ja, dat is wel heel belangrijk nu deze zomer.
Dat is cruciaal.
Ja. Ja.
Want anders kan de financiële voorsprong die je de afgelopen jaren hebt opgebouwd ook heel snel verdwijnen natuurlijk. Als je weer een zomer heel groot gaat spenderen, waarvan de aankopen geen voltreffers blijken, dan kan het gat natuurlijk ook wel redelijk snel gedicht worden. Maar ja, om toch een beetje brani en optimisme te houden, denk ik eigenlijk, kan ik me anders niet voorstellen dat dit seizoen een incident is geweest. Daarbij wel met grote veranderingen die er natuurlijk ook binnen de club nu al plaatsvinden in de organisatiestructuur. Dat zal ook wel moeten blijken hoe dat allemaal uitpakt.
Ja, David, hoe groot acht jij de kans dat Ajax opveert naar de zomer?
Ik heb een groot vraagteken. En het is geen doemdenken, maar ik hoop gewoon dat vanuit de krampachtigheid het oude elan kan worden opgevist. En daar heb je inderdaad veel kundigheid voor nodig. Maar in de eerste plaats, en ik heb het woord al eerder genoemd, de introspectie, kijken waar je hebt gefaald en hoe je dat kan voorkomen. En daar is niet zoveel tijd voor, hè? Want over een maand ongeveer, een dikke maand, staat alles weer op de rit. Dus je hebt maar een paar weken om dat voor elkaar te krijgen. Het is ook een kwestie van identiteit. En dat is niet zo makkelijk te veranderen. Maar ik leef op hoop en vertrouwen. Weet je, het is mijn club. En we hebben vaker voor hete vuren gestaan. Vaker ook voor de rand van de afgrond. En zijn daar sterker uit teruggekomen. En ik hoop dat in elk geval het besef dat er veel dingen zijn misgegaan. En wat er is misgegaan, leidt tot een helder beleid waar we Ajax weer terugzien als Ajax.
Ja, ja. Ik ontleen mijn optimisme ook aan het feit dat er in één zomer echt iets heel bijzonders kan gebeuren. 2016 was een rampjaar toen Ajax de titel verspeelde op de slotdag tegen de Graafschap. Ajax zat voetballend eigenlijk heel ver weg van waar het wilde zijn. Na de zomer zag het er ineens met een nieuwe trainer en Hakim Ziyech zag het er ineens heel anders uit. 2018 natuurlijk, de komst van Dusan Tadic en Daley Blind. Het seizoen daarvoor was een tragedie. In alle denkbare opzichten, al was het maar ook door de kwestie Api Nouri. En na de zomer van 2018 stond er ineens iets. Het kan ineens. Het kan in één zomer. En Ajax heeft er de middelen voor. Maar je kunt het ook verpesten. Nou, goed. We gaan dat zien. We moeten gaan afronden, jongens, hier in de Johan Cruijffzaal van het Parool. We hebben nog een paar huishoudelijke mededelingen te doen. Allereerst, ik dank jou, David, heel erg voor het komen naar het Parool. En heel fijn
gedaan
dat je er weer eens was in Brani. Van Thijs nemen we afscheid. Thijs, het was jouw laatste optreden in Brani.
Ja.
Want je gaat vertrekken bij Ajax Showtime.
Klopt.
Kun je al zeggen wat je gaat doen of wil je dat nog niet?
Het moet nog een beetje duidelijk worden ook allemaal. Dus het zal waarschijnlijk wel ook in de media actief blijven. Media, voetbal. Dat is wel de kant waar ik in wil blijven. Dus voorlopig niet meer bij Brani inderdaad.
Dank je wel voor al die keren. Ja. En voor je beschouwingen over de Ajax-jeugd ook in het bijzonder. Ja. Die zeer hoog werden gewaardeerd door onze luisteraars. En we gaan je zeker terugzien hier als vriend van de show.
Ontzettend graag gedaan natuurlijk.
Absoluut. Dank je, Thijs Zwageman. Verder moet ik zeggen dat je dus 2 jaarboeken kunt winnen. Nou ja, 1 van die 2. We gaan er 2 weggeven. Ga naar Brani de Podcast op Twitter. Retweet het bericht dat je daar ziet staan met het Ajax jaarboek in de foto. En dan maak je kans op een jaarboek dat jouw kant op komt zodra het vers van de persen rolt. En de laatste huishoudelijke mededeling is dat dit dus de laatste Brani van het seizoen was. We zijn jullie buitengewoon dankbaar voor het luisteren naar onze podcast. Het gaat goed met Brani. Vanaf het moment dat ik de presentator van deze podcast ben, zijn de luistercijfers, geloof ik, 5 keer zo hoog geworden, 4 keer zo hoog. En jullie zijn bij ons gebleven, ook in het slechte seizoen dat nu achter ons ligt. Dat vinden we heel fijn. Dus we hopen jullie allemaal weer te mogen begroeten in het nieuwe seizoen. En dat begint voor Brani de Podcast op maandag 14 augustus. Dan zijn we terug. Dat is de maandag na de eerste eredivisiewedstrijd van het nieuwe seizoen. En de dag daarna, op dinsdag 15 augustus, is ook Brani de column in de krant, in het Parool, weer terug. Die ik dan weer een seizoen voor je ga schrijven. Nou, dat is het huishoudelijke deel. De allerlaatste mededelingen zijn als altijd dat de productie en de techniek van deze podcast in handen was van, nee, niet Josien Wolthuizen, want die is er even niet vandaag op Tweede Pinksterdag. Verena Verhoeven deed dat voor ons. Dankjewel, Verena. De muziek van onze leader werd gemaakt door de band Jazzes. En wij zeggen, geniet van de zomerstop. Houd de moed erin voor wat betreft onze prachtige club Ajax. En tot in augustus als wij beginnen aan een nieuw seizoen Brani.
Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.